Goedemiddag.
Goedemiddag.
U bent infectieziektespecialist?
Ja, dat klopt. Ik ben arts van opleiding en ben gespecialiseerd in infectieziekten. Maar ik doe vooral onderzoek aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde, ook deeltijds aan de KU Leuven. En echt gespecialiseerd in opkomende infectieziekten. Dus echt virussen of bacteriën die een potentieel hebben om een epidemie te vormen.
Ah ja, ja dat ja. Is wel belangrijk werk dan.
We staan niet stil. Nee. Er valt inderdaad veel te doen in de ganse wereld momenteel.
Ja, in de ganse wereld. U hebt ook in Sierra Leone gezeten, heb ik gelezen.
Ja, ik heb een tijdje voor Artsen zonder Grenzen gewerkt daar. Dus ik heb daar inderdaad, ik was daar verantwoordelijk voor een afdeling waar Lassa-koorts patiënten behandeld werden. Lassa-koorts is ook een van die gevaarlijke opkomende infectieziekten die zo'n beetje het neefje van het Ebola-virus, dat is het Lassa-virus. Ja.
Slechte familie.
Ja. Geen familie waar je geïnfecteerd mee wilt, maar graag, absoluut.
En u zegt opkomende ziektes, waar komen die in? Ja, dat is gewoon de natuur, dat er zich de hele tijd van alles ontwikkelt.
Ja, die opkomende, dat is, want u bent taalkundigen ook, hè. Opkomende is eigenlijk een beetje een ongelukkige vertaling.
Ja, dat klinkt zoals een popgroep die bekend aan het worden is.
Dus
maar
het komt eigenlijk van het Engels emerging infectious diseases.
Ja.
Hè, dus opkomend klinkt een beetje zwakker. Maar ook met opkomende infectieziekten bedoel we inderdaad infectieziekten die een epidemisch potentieel hebben. Dus vaak zijn dat wat we noemen zoonoses, virussen of bacteriën die vooral voorkomen bij dieren, die circuleren in dieren en die dan af en toe de oversprong maken van dier op mens en dus zo potentieel dan een nieuwe uitbraak, soms in het geval van het coronavirus, en zelfs een pandemie kunnen veroorzaken. Vaak komen die virussen eerst voor in een dierreservoir.
Ah ja. Ja, wij zijn natuurlijk ook een dier.
Absoluut, ja. Absoluut. Dat is zo, ja.
En dan springt dat over van dier op mens en dan begint het van mens op mens over te springen.
Ja, sommige. Andere, dus sommige virussen kunnen overspringen van dier op mens en gaan nooit van mens of bijna nooit van mens tot mens zich verspreiden. Heel veel van de hantavirussen, we zullen daar waarschijnlijk straks op ingaan, bijvoorbeeld springen regelmatig over van dier op mens, maar kunnen zich niet van mens tot mens verspreiden. Anderen doen dat dan in beperkte mate. Bijvoorbeeld, er is momenteel een grote Ebola-epidemie aan de gang in Oost-Congo. Die toch wat al onrustwekkend uitziet. En dus dat is zo'n typisch een virus dat inderdaad wel overspringt van dier op mensen en dan eigenlijk zich van mens op mens gaat verspreiden.
Alsof ze in Oost-Congo nog niet genoeg aan hun hoofd
hebben. Absoluut. Ja, van de drop in de regen, ja.
Dus die Ebola, dat is nog steeds een ding, dat is niet uitgeroeid of zo.
Nee, Ebola is. Maar dat is ook heel moeilijk met dat soort opkomende infectieziekten of zoonoses om die uit te roeien. Juist omdat die zich in een dierreservoir bevinden. Vaak voor het Ebola-virus is dat bijvoorbeeld in vleermuizen. Maar ja, ik kan moeilijk alle vleermuizen in heel Centraal- of West-Afrika gaan uitroeien om het virus uit te roeien.
Nee, inderdaad.
Dus uitroeien kunnen we die ziektes niet.
Nee, we kunnen niet alle dieren uitroeien.
Absoluut. Dus de enige ziekte die we ooit hebben kunnen uitroeien, is een ziekte die enkel bij de mensen kwam. En dat was de pokken. En in 1980 is die uitgeroeid, verklaard door een massale vaccinatiecampagne. Dus het is ons ooit gelukt. Maar voor heel veel ziektes, vooral degenen die in dieren voorkomen, is dat heel, heel moeilijk.
In de pest, dat lijkt me ook zoiets middeleeuws.
Dat zou je denken. Wel, interessant genoeg hebben we met het Instituut voor Tropisch Geneeskunde een project in Congo met onze Congolese collega's rond pest. Want in exact die regio, in die Ituri-provincie in Oost-Congo, waar nu die Ebola-uitbraak sinds enkele dagen aan de gang is, daar komt ook nog de pest voor. Dus zelfs die oude infectieziektes die zo tot de verbeelding spreken, die zijn zeker nog niet weg.
En dan misschien ook nog de cholera?
Cholera komt nog veel voor.
Ja.
Cholera komt zeker nog veel voor. Typisch in vluchtelingenkampen waar mensen heel nauw opeen zitten in heel slechte hygiënische omstandigheden. Dus ja,
heeft ook iets met water te maken.
Ja, dus al die verschillende verschillende infectieziekten hebben hun eigen manier van zich over te dragen en van zich te verspreiden. En cholera gebeurt inderdaad typisch via besmet water. Dus water dat besmet is met stoelgang. Dus daar waar je heel veel mensen op een kleine oppervlakte krijgt en het water besmet is vanuit de latrines uit, ja, dan krijg je een cholera-uitbraak. Dus elk van die opkomende infectieziekten heeft echt zijn eigen patroon, zijn eigen manier van zich te presenteren en van zich te verspreiden.
En dat maakt ze ook wel heel herkenbaar dan? Of?
Ja, zeker. Dus elk van die ziektes heeft zijn eigen profiel een beetje. Soms is er wel een wat een overlap, maar ze hebben echt wel een eigen profiel. Ja,
ja, want het heeft toch even geduurd eer nu dat hantavirus werd herkend. Hoe komt dat dan?
Ja, wel, dus ze hebben hun eigen profiel, maar bij de individuele patiënt is dat soms moeilijk te herkennen. Hè. Vaak heel veel van die virussen, het zijn vaak virussen die epidemie geven, niet alleen cholera, de pest, dat zijn bacteriën bijvoorbeeld, maar hanta, corona, ebola, lassa, dat zijn allemaal virussen.
Maar wilde u nu nog eens even heel kort zeggen wat het verschil is tussen een bacterie en een virus?
Vooral de grootte eigenlijk, hè. Dus een virus is een heel klein deeltje dat eigenlijk enkel bestaat uit een omhulseltje en wat genetisch materiaal en heeft een cel, een dierlijke of een menselijke cel nodig om te overleven. Kaapt een beetje de cel van de mensen.
Dus dat is een parasiet eigenlijk?
Je kunt dat een soort parasiet van de cel inderdaad noemen. Dat heeft een menselijke of een dierlijke cel nodig, of een plantcel, om zich te vermenigvuldigen. En dat is dus heel, heel klein. Kan je niet zien onder een microscoop, moet je al een heel speciale elektronenmicroscoop voor gebruiken. Een bacterie is iets groter, kan in principe wel op zichzelf overleven. Je ziet ook bacteriën overal in de samenleving. Heeft eigenlijk alles wat een cel heeft, heeft heel die machinerie van zichzelf. En is daardoor ook groter. Kan je ook onder de microscoop zien.
Ah ja, en dat is meer een beetje een diertje zo.
Wel, een diertje. Het behoort niet tot het dierenrijk. Hè? Het behoort niet tot het dierenrijk, maar het is zeker een levend iets. En dus een bacterie van een bacterie wordt typisch gezegd dat het leven is. Bacteriën zijn leven, zijn ook het oudste leven dat er is op aarde. Van virussen wordt gezegd eigenlijk, daar is een beetje discussie over, maar dat zijn geen levende dingen. Juist omdat ze niet al de noodzakelijke elementen aanwezig hebben om zichzelf voor te planten. Ze hebben echt een cel nodig om zich voor te planten.
Ja, en voor alle duidelijkheid, antibiotica, dat moeten we nu niet gaan pakken om ons tegen het hantavirus te...
Exact. Dus bijvoorbeeld inderdaad, antibiotica werken uitsluitend op bacteriën en niet op virussen. Voor virussen hebben we antivirale geneesmiddelen. Dat is een andere soort geneesmiddelen.
Was u ook al bezig met hetgeen waar u nu mee bezig bent bij de vorige pandemie, zullen we dat maar zeggen? Bent u betrokken geweest bij onderzoek naar COVID en eventueel vaccin?
Ja, absoluut. Dus ik was tijdens het begin van de COVID-uitbraak werkte ik op het REGA-instituut aan de KU Leuven. Dus het REGA-instituut is een wereldgekend virologisch instituut in het hartje Leuven. En ik werkte daar in de groep van Johan Neitz. Dat is een professor die heel gekend is voor het ontwikkelen van antivirale geneesmiddelen. En ook een vaccin. Dus ik heb daar meegewerkt aan het ontwikkelen van geneesmiddelen en een vaccin tegen COVID. En ik helpte ook mee in de zorg toen, ook in Leuven, op Gassensberg. En we hebben daar toen ook heel veel klinische studies opgezet geneesmiddelen te vinden tegen COVID-19. Dus ik was heel, heel hard betrokken. Later ben ik dan nog tijdens de COVID-19-epidemie naar het Instituut voor Tropische Geneeskunde gegaan. En daar hebben we heel nauw samengewerkt ook met Congolese partners om te kijken bijvoorbeeld wat de impact was van die pandemie in Congo en hoe hen ook bij te staan in de aanpak daarvan.
Ja. Oké, en dan nu een nieuw hoofdstuk. Er zijn al mensen die vorige lockdown eigenlijk best wel rustig vonden. En die nu popelend uitkijken naar een volgende. Is dat valse hoop?
Ja, dat is valse hoop. gelukkig. Nee, Hanta, laat me duidelijk zijn. Hanta is niet de nieuwe corona.
Oké, ja. Dus mensen die nu teleurgesteld zijn, zetten de radio af. Maar, enfin. Dus, maar wat is het dan wel? Want het zit nu een beetje overal, maar waar komt het vandaan?
Wel, dus hantavirus, als we spreken over hantavirus, is een heel grote, complexe groep van virussen. En dat is niet één virus, maar dat is een virusfamilie. Net zoals de coronavirus een grote virusfamilie is, waarbij het SARS-CoV-2-virus het virus is dat COVID-19 geeft. Zo zijn hantavirussen ook een heel diverse familie. Ik denk dat er ongeveer meer dan 38 gekend zijn. 24 daarvan komen voor bij de mens. En die zitten eigenlijk wereldwijd. En die hebben vooral één ding gemeen, is dat ze vooral bij knaagdieren voorkomen. Dus bijvoorbeeld hier in België is er ook een soort van hantavirus dat bij de rosse woelmuis voorkomt. Je vindt die vooral in Limburg en in de Ardennen. Daar komt een specifiek virus, hantavirus, voor. Dat noemen we het pumalavirus. En dat springt soms over van dier op mens en geeft zelfs in België enkele tientallen gevallen tot zelfs 100 of meer gevallen per jaar.
Maar die gaan niet dood.
Nee. Dus...
Wat is het algemeen kenmerk van die hantavirussen?
Ja.
Kun je dat klepje eens omhoog zetten? Ik denk dat het een... Ja.
Ja, dus het algemeen kenmerk van die hantavirussen is dat ze dus heel genetisch gelijk zijn en vooral bij knaagdieren voorkomen. En dan heb je eigenlijk twee grote groepen. Die zijn zo geëvolueerd, die virussen. Je hebt één groep die vooral voorkomt in Europa, Azië en Afrika. We noemen dat de oude wereld, hantavirussen. Het virus dat in België voorkomt, is daar een voorbeeld van. En die geven, de meeste geven heel milde ziekte. Soms worden mensen ernstig ziek. En als ze ernstig ziek worden, gaat dat virus vooral op de nieren slaan. Dan krijg je vooral een problemen met de nieren.
En dat voel je dan? Of...
Wel, nee, maar dan word je ernstig ziek, moet je opgenomen... Worden in het ziekenhuis, mensen stoppen dan met plassen en moeten soms aan de dialyse eindigen. Maar dat is in een kleine minderheid van de gevallen. En dat zijn die, wat dat we noemen, die oude wereld hantavirus. Oude wereld, vooral Europa en Azië.
Dus veel mensen zullen dat hebben en nooit weten dat ze het gehad hebben. Ja, je bent gewoon even niet lekker en dat gaat weer over.
Exact. Het meeste is soms zelfs asymptomatisch of een klein griepachtige ziekte. Dus de meeste waarschijnlijk diagnosticeren we zelfs niet. Dus vermoedelijk komen daar toch enkele honderden van die infecties voor in België elk jaar. Als we dan de oversteek van de oceaan maken en gaan naar de nieuwe wereld, dus Noord- en Zuid-Amerika, dan spreken we over de nieuwe wereld hantavirussen. En die zijn soms ernstiger. En er zijn ook een heel verscheidenheid in virussen, maar als die ernstige ziekte veroorzaken, gaan die vooral op de longen slaan en op het hart slaan. En dus mensen die ziek worden met zo'n nieuw wereld hantavirus, die gaan vaak ademhalingsmoeilijkheden krijgen, hebben zuurstofnood, moeten soms aan het beademingstoestel. En sommige van die varianten zijn ook heel dodelijk. En wat dat nu op dat cruiseschip gevonden is, cruiseschip is vertrokken vanuit Argentinië. Dus dat zijn die nieuwe wereld hantavirussen. Een heel specifieke variant die vooral voorkomt in Patagonië. En we noemen dat het Andesvirus. Logischerwijs, u kunt al raden waar de naam vandaan komt. En dit Andesvirus is toch wel een van de dodelijkere hantavirussen. Dat virus dat bijvoorbeeld bij ons in België komt, dat Pumalavirus, waarschijnlijk ligt die sterfte onder de 1%. Wel nu, voor dat Andesvirus is dat 30 tot soms 50%. Een heel ander klinisch beeld.
Ja, en dat is dan juist een gebied waar mensen allemaal naar vogeltjes gaan kijken?
Het komt...
En zit het daar ook op knaagdieren? Of zit
ja, het... ja, 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 ja. Dus het is een heel, heel specifieke soort. De meeste van die hantavirussen infecteren één heel specifieke soort van knaagdieren. Wat dat ook hun geografische verspreiding verklaart. Omdat die vaak voorkomen daar waar het specifiek knaagdier zit.
Ja, maar als het specifiek knaagdier dan wordt geëxporteerd naar Pak de Zoo van Antwerpen, dan...
Dat is een goede vraag. Ik vermoed heel hard dat ze daar procedures voor hebben en dat die Ik weet het niet. Dus ik zit niet in die wereld, hè, van de zoo. Maar,
iets voor een interview volgende week.
Ja, ik heb het mij nooit afgevraagd eigenlijk.
Ah, ja, want die dieren die worden toch ook regelmatig voor kweekprogramma's uitgewisseld en zo. Dan moet je toch zien dat je geen vieze dingen exporteert, hè, of nee, importeert.
Nee, dat is zeldzaam beschreven. Maar bijvoorbeeld, ik doe heel veel onderzoek op het Mpox-virus. En Mpox, de apenpokken, dat doet nu de ronde, nog altijd. Hè, maar dat is...
En waar toch ook niet in Oost-Congo?
Wel, in België, overal. Hè. Dus we hebben daar, dat is ook zo'n virus dat uit origineel uit dieren komt, inderdaad. In het begin vooral uit Congo. En is dan, heeft een, op een gegeven moment oversprong gemaakt van dier op mens en is zich blijven gaan verspreiden van mens tot mens.
En hoe springt dat dan over?
Wel, vaak is dat omdat mensen, zeker in Congo, als we kijken naar Congo bijvoorbeeld specifiek, hè, in heel veel van die gebieden waar ik ook vaak geweest ben, zien we dat er enorm veel armoede is. En als we spreken over zoonotische ziektes en oversprong van dier op mens, spreken we vaak over bushmeat. Hè.
Ja, we eten alles wat leeft en wat in het bos zit. Zo.
Dat is zo, ja. Tegelijkertijd hangt er ook veel stigma rond bushmeat. Hè.
Mensen,
daar in
Afrika. Is marginaal zo.
Ja, voilà. En geen wonder dat ze daar met zulke soort ziekten zitten. En bushmeat heeft zo'n heel stigmatiserende term, terwijl als wij hier in België jagen, noemen we dat geen bushmeat, maar noemen we dat wild of noemen we dat jacht. Oké.
Okay, ja, en dan is dat heel nobel allemaal.
Ja, exact. Dus dat is heel dubbel. Dus dat terzijde. We zien in bijvoorbeeld heel veel delen van Afrika, en zeker in Congo, dat jagen op wilde dieren een heel belangrijk onderdeel is van mensen hun dieet. En dus zij moeten dat eigenlijk op de bijna dagdagelijkse basis doen om aan genoeg proteïne te geraken. En dus ja, dat geeft natuurlijk een risico voor die oversprong van dier op mens.
Dus als je zo'n besmet dier eet met die pokken, dan krijg je dat binnen?
Ja, we weten niet helemaal...
Ook als het goed doorbakken is.
Ja, dat is een goede vraag. En dat is de vraag die de meeste, die heel veel Congolezen altijd stellen terecht. We weten dat niet. Waarschijnlijk als het goed doorbakken is, is dat virus wel dood. Maar meestal is het waarschijnlijk in het jagen zelf en in het manipuleren van het vlees. Voor dien. En we weten, hè, om op uw initiële vraag te beantwoorden, bijvoorbeeld van dat... apenpokkenvirus is er in Amerika al een uitbraak geweest met dieren die geëxporteerd waren voor inderdaad, om als huisdieren, een soort Gambische rat. Dus daar is een uitbraak geweest. Vroeger is er, want het apenpokkenvirus is de eerste keer beschreven ook in apen die in de zoo zaten in Kopenhagen.
Ah ja.
En dus af en toe inderdaad, worden inderdaad... krijgen we uitbraken in dieren in gevangenschap. Absoluut.
En hoe krijgen mensen het hier dan? Want er zijn toch weinig mensen die jagen op woelmuizen of die opeten of zo?
Ja, specifiek voor de hantavirus. Dus elk virus heeft zijn eigen karakteristieken. Hè. Dus inderdaad, van de hantavirus is niet door te jagen op knaagdieren, maar daar weten we dat vooral dat virus in hoge concentraties in de stoelgang zit, dus in de uitwerpselen. En in de urine. En heel, heel typisch is als mensen een zolder hebben en die ligt vol van die uitwerpsel van dat specifieke diertje en beginnen dat dan te kuisen. En dat creëert stof. En die stofdeeltjes bevatten virusdeeltjes. Mensen gaan dat inademen. Het is zo eigenlijk dat je die infectie krijgt. Ja.
En zijn er mensen die zoiets als een huisdier houden?
De rosse boelmuis, nee, bij mij weten niet. Nee. En bij mij weten andere knaagdieren die geringd zijn aan hantavirussen. In Azië komt het bijvoorbeeld Seoul-virus voor. Dat is ook een van die hantavirussen. Die zit meer in de gewone typische ratten. En die is soms wel als huisdier.
Maar dat hebben we hier niet, want ik heb wel eens ratjes gehad vroeger, maar dat heeft dan geen...
Nee, bij mijn weten niet. Hè. Dus bij mijn weten, nogmaals, dat is een sector die ik niet zo goed ken. Ja, voldoen, als die gekweekt zijn in Europa bijvoorbeeld, ja, voldoen die aan bepaalde vereisten. Dat maakt dat een infectie weinig waarschijnlijk is. Ja.
Zo voldoen aan bepaalde vereisten. Ik bedoel, ik heb die ratjes niet gekocht in een winkel. Ik heb die gewoon, een vriend van mij had er en die had een nest en dan.
Ja, wel, voilà. Dus we hebben dat nog niet gezien. Dus de meeste huisdieren hier zijn vrij van die pathogenen. Maar ja, zo. Die kweekdierenprogramma's, dus kweekprogramma's is altijd een risico. Kijk maar tijdens COVID, ik denk dat in Denemarken was, waar een heel groot aantal nertsen besmet waren met het coronavirus en die dan allemaal afgemaakt moeten worden. En we zien vooral bijvoorbeeld in China, is er toch wel. Ja, en in Zuidoost-Azië is er toch wel heel veel handel in wilde dieren. En worden die wilde dieren verkocht op die beruchte wet markets. En zitten daar heel nauw bijeen. En dat zijn wilde dieren die zonder toezicht worden gevangen en dan geëxporteerd en verkocht.
En waarom heet dat een wet market?
God, dat weet ik eigenlijk niet.
Omdat dat geen gedroogd vlees is?
Ja, ik vermoed het, ja, inderdaad. Ik vermoed het, inderdaad, omdat dat inderdaad levende dieren zijn. En we zien inderdaad dat die komen heel vaak van Zuidoost-Azië. En dus bijvoorbeeld, ja, Cambodja, Laos, Vietnam, er zitten heel veel bijvoorbeeld coronavirussen die circuleren in vleermuizen, die dan kunnen overspringen op andere dieren die dan gevangen worden en verkocht worden voor consumptie. En dit is dat ook wat specifiek in Azië en in China zo'n hoog risico geeft. Hè.
Ja. Even terug naar de bolt. Dus er wordt er iemand ziek. Niemand denkt aan zo'n hantavirus.
Nee.
Hij is ook een oude mens. En natuurlijk wordt hij niet goed, want het is, de bolt gaat alle kanten op.
Ja. Ja.
Ja.
Het is heel moeilijk, hè. Het is heel moeilijk. Die hantavirussen en dus ook specifiek dat Andesvirus komt enkel voor. Dus dat Andesvirus komt enkel voor in Argentinië en Chili. Daar kennen ze dat natuurlijk heel goed. En dan vooral in specifieke regio's in Patagonië. Dus daar kennen ze dat goed, maar ja, voor mensen die daar niet werkzaam zijn, en bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, een scheepsarts, is dat vrij onbekend. Hier in België bijvoorbeeld, wij van het Instituut voor Tropische Geneeskunde gaan er misschien iets sneller aan denken, dan het is waar wij ons wel mee bezig gaan, met dat soort van exotische ziekte, maar zelfs dan een hantavirus uit Argentinië zien wij quasi nooit. Hè? Dus eer dat men daaraan denkt.
Ja, en die oude mensen, maar die moeten het dan toch, die hebben het niet van een woelmuis gekregen. Die, daar is dan precies toch, of is dat niet besmetting van mens op mens gebeurd, of niet?
Wel, dus het initiële koppel, dat eerst besmet is geraakt, ja, heeft rondgereisd in Argentinië. Hè. En dus men is nu heel goed aan het nagaan waar exact zij zijn geweest. En vermoedelijk, want ze hebben rondgereisd in Patagonië, vermoedelijk zijn zij daar toch ergens in contact gekomen met het specifieke knaagdier dat de drager is van dat Andesvirus. Dat is een soort rijstrat, noemt men dat. Waarschijnlijk zijn ze daar op een gegeven moment in aanraking gekomen en zo besmet.
Wat is de incubatietijd?
Ja, dat is een goede vraag. Tegenwoordig is iedereen viroloog, spreekt iedereen over incubatietijd enzovoort. Dat is een beetje complex bij hantavirussen, omdat die vrij lang is. Normaal gezien zeggen we van veel van die opkomende virussen, vaak hebben die een korte incubatietijd, 2 tot maximum 3 weken, maximum. Maar bij een hantavirus kan dat tot 6 of zelfs 8 weken zijn, incubatietijd. Dus heel, heel lang. Heel, heel lang. Wat dat maakt, dat ook soms heel moeilijk is om acht weken terug te gaan en kijken van, wat is hier de bron geweest?
Ja, ik vond dat met COVID ook al zoiets. Dat mensen zeiden, ik voel me goed, maar ik kon wel besmettelijk zijn. Ah ja, je was besmettelijk in een fase waarin dat je zelf nog niet in de smiezen had, dat je iets had. Hè?
Ja.
Ja, dat is het gemeen. Dat is ook in het begindagen met HIV heel erg geweest. Ja. Mensen voelden niks. En als ik niks voel, dan heb ik niks. Maar,
Ja, absoluut. En dat is trouwens direct een van de grote verschillen en een grote belangrijke verschillen tussen wat we momenteel denken, hè, tussen, en er zijn er meerdere hoor, maar tussen het coronavirus en dit hantavirus, is inderdaad bij SARS-CoV-2, dus bij het virus dat COVID veroorzaakt, ben je al besmettelijk voor je symptomen ontwikkeld. Bij HIV is dat, zoals u zegt, is dat extreem. Hè? Dat is vaak jaren. Ja. Mensen hebben jaren geen symptomen en zijn toch zeer, zeer besmettelijk. En dat is een van de cruciale factoren om echt effectief een grote epidemie te krijgen. Mm. En dat is waarom dat COVID-19 zo moeilijk, al dan niet onmogelijk was om in te dijken. En dus dat heb je bijvoorbeeld bij dit Andes-virus vermoedelijk, zoals het er nu uitziet, niet of veel minder, waardoor het gemakkelijker in te dijken is.
Dus wat hebben we niet dat het van mens op mens overspringt?
Wel dat het al besmettelijk is voor je symptomen krijgt.
Ah ja.
Want daar zit, dat is inderdaad ook een goed punt, nog niet gezegd hebben, de meeste hantavirussen zijn niet overdraagbaar van mens tot mens, maar dat Andes-virus is een uitzondering. Dus dat is gekend dat af en toe inderdaad van mens tot mens kan verspreid worden. Tot daar het slechte nieuws. Het goede nieuws is, het virus kan het, maar is daar heel, heel slecht in. Doet dat op een heel inefficiënte manier.
En hoe dan? Ik kan me voorstellen, een koppel, die zijn dicht bij elkaar, slapen samen, dat weet ik veel. Maar hoe gaat het dan van mens op mens?
Wel, we zien dat bij dat Andes-virus, als je daar besmet wordt, dat vinden we terug bij iedereen in het bloed. Maar we vinden het ook bij een minderheid, tot een derde terug, in het speeksel.
Oh jee, ja.
En dus het zijn die speekseldruppeltjes, zeker als je langdurig nauw contact hebt, die het virus besmettelijk kunnen maken. Maar gelukkig zien we dat virus zeker niet bij iedereen in het speeksel. En zien we, onderzoekers uit Chili en Argentinië hebben daar eigenlijk heel goed onderzoek naar gedaan. Die volgen heel nauw bijvoorbeeld huishoudgenoten op van mensen die besmet zijn met het Andes-virus. En we zien eigenlijk dat maar rond de 5% of minder van de huishoudcontacten, dus zelfs mensen die nauw contact hebben gehad met iemand met het Andes-virus, die ziekte overkrijgt. Dus dat virus, als je bij COVID bijvoorbeeld, is dat 30 of 40 procent.
Ja, moesten allemaal mondkapjes op. Hè? Ja.
Voilà. Dus dat coronavirus is veel, veel efficiënter om zich te verspreiden. En een van de redenen is bijvoorbeeld dat je al besmettelijk bent voor je symptomen ontwikkeld. En dat heeft bijvoorbeeld dat Andes-virus niet. En het is voor de rest lijkt het ook een stuk minder besmettelijk te zijn. Wat dat maakt, dat we van dat Andes-virus voorheen eigenlijk al kleine uitbraakjes gehad, vooral uiteraard in Chili, in Argentinië.
Ja,
inderdaad. zoals de naam het zegt. En eigenlijk zijn die snel gaan liggen. Zijn die heel, heel snel gaan liggen. En dat is naar alle waarschijnlijkheid wat er hier ook gaat gebeuren op dat cruiseschip.
Ja, en op dat cruiseschip, dus daar is dan volgens u toch ook wel besmetting geweest van mens op mens?
Daar lijkt het toch op. Daar lijkt het toch op. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat daar inderdaad ook van uit. Ja. Wat ook niet geheel onverwacht is. Hè. Nogmaals, dat Andes-virus is besmettelijk. Mm-hmm. Dat is vroeger al beschreven geweest. Dat doet het niet goed. Het is niet erg besmettelijk. Maar zo'n cruiseschip is een heel speciale plaats. Hè. Mensen zitten heel nauw samen. Er zal inderdaad niet geweten zijn wat het juist was, of dat een besmettelijke ziekte was. De artsen die gezorgd hebben voor die patiënten, hebben waarschijnlijk ook niet de nodige beschermingsmiddelen gehad.
Ja, er was zo een arts aan boord die meteen als hulparts is gaan functioneren. En die zei van, ik ben meteen met mondkapjes in handschoenen begonnen, want ik had zoiets van, we weten begon niet wat hier aan de hand is.
Ja, dus het is heel... Het is, het is heel moeilijk om je op zo'n cruiseschip als arts daar adequaat te beschermen. Lijkt mij ook. Hè. Ik heb nooit op een cruiseschip geweten, laat staan als arts. Maar dat lijkt me een heel moeilijke situatie. En dan inderdaad, je hebt heel veel mensen nauw op één. En dus dat zijn eigenlijk wel ideale omstandigheden om zo'n klein uitbraak. Maar tegelijkertijd met zo'n cruiseschip wordt het dan opeens heel, heel, heel complex. Want daar zijn heel, heel veel verschillende nationaliteiten plots bij betrokken. Dus je krijgt eigenlijk een relatief kleine uitbraak die zich concentreert op een schip, maar die plots dan explodeert, vooral in complexiteit, omdat van het aantal landen en nationaliteiten dat betrokken zijn, eerder vanwege het epidemisch gevaar.
Ze zijn nu allemaal van het schip af ondertussen. Maar trouwens, ze mochten ergens niet van het schip af.
Dat zie je altijd bij dat soort gebeurtenissen. Paniek en stigma. Het zijn een beetje middeleeuwse toestanden. Hè. De quarantaine, het woord komt van 40 dagen. 40 dagen dat schepen in tijden van pest de haven van Venetië niet binnen mochten in de middeleeuwen. Het gevaar om de pest binnen te krijgen.
En waarom was dat eigenlijk 40 dagen? Omdat binnen de 40 dagen die ziekte ofwel zich dodelijk gemanifesteerd.
Dus ik denk, hoewel dat ze in de middeleeuwen helemaal nog geen notie hadden van microbiologie of van bacteriën of zo voort, zat daar waarschijnlijk al een redenering van een zekere incubatietijd achter. Hè.
Ja.
En dus vandaar die quarantaine en die uitzicht nu. Nu, tegenwoordig, ja, weten we dat we dat op een veel menselijkere manier kunnen doen. Hè? Dus dat is dan heel jammer dat dat schip, dat er heel wat politiek getouwtrek aan de pas kwam. Eerst mocht het aanmeren in Tenerife van de Spaanse premier, maar dan toch niet van de lokale president van de Canarische eilanden. Dus die schrik die voor infectieziekte komt altijd terug. En we hebben altijd de mensen de neiging om patiënten of mensen die in contact kwamen een beetje als paria's te behandelen en te stigmatiseren. En dat is absoluut niet gezond. Dat moeten we absoluut vermijden. Zeker om die mensen echt wel op een veilige en twee vooral een menswaardige manier kunnen en moeten opvangen.
Mm-hmm. Ik las nog twee dingen in een artikel over u, namelijk, u hebt het ineens over ontbossing. Krijgen we nu ineens een soort van stiekem een Greenpeace-activist?
Het is een hot topic. Maar het is niet zo ver gezocht als u denkt, hoor. Zoals gezegd, die meeste van die virussen die epidemieën veroorzaken, komen van dieren. Zelfs het HIV-virus had zijn oorsprong in apen in Cameroen en later in Congo. Dus al de nieuwe uitbraken komen van dieren. En we zien eigenlijk wel een toename van het aantal uitbraken en van het aantal virussen. Dat is geen toeval. Dat is omdat we meer en meer toch ook ecosystemen verstoren. Dat is heel duidelijk natuurlijk als je hebt bijvoorbeeld over jagen. Zeker voor bijvoorbeeld virussen die in apen kunnen voorkomen of in andere zoogdieren. Als je die gaat jagen, natuurlijk heb je kans om besmet te worden. Maar ook ontbossing en jagen op een andere manier spelen een rol. Omdat wat we gaan doen door ontbossing en door grootschalige jacht is ook roofdieren uitroeien. En roofdieren, het is natuurlijk de circle of life. Heel dat ecosysteem stort dan in. Die roofdieren die sterven snel uit. En knaagdieren, die eigenlijk vaak de dragers zijn van dit soort ziekten. Ja. Kijk nu hier naar het hantavirus. Die kunnen zich heel snel vermenigvuldigen. En dus die gaan exponentieel groeien. En dus we dringen steeds dieper binnen in het leefgebied van wilde dieren. En daardoor een risico. Maar tegelijkertijd... zien we eigenlijk vooral een groei van knaagdierenpopulaties en van ecosystemen die instorten. En dus het houdt allemaal verband met elkaar.
Ja, want u schrijft ook grootschalige veeteelt. Wat heeft dat er dan mee te maken?
Ja, wel, heel veel van die virussen zitten eerst in wilde dieren. Maar bijvoorbeeld niet alleen in zoogdieren, maar bijvoorbeeld ook in vogels. Griepvirussen. Griepvirussen komen vooral van vogels. Hè. Je hebt heel veel griepvirussen die in vogels zitten. En dus die kunnen ook overspringen bijvoorbeeld in veeteeltpopulaties. Als we dan koeien of andere dieren in gigantische fabrieken heel, heel nauw bijeen gaan zetten, krijgen we een soort reactorvat. Een reactorvat, een cruiseschip, maar dan veelmaal uitvergroot. En dus bijvoorbeeld een griepvirus dat van een vogel komt, kan zo terechtkomen in een veebedrijf. Kan zich daar plots vermenigvuldigen en kan zich zo beginnen aanpassen aan zoogdieren. Omdat de stap van een vogel naar een zoogdier is vrij groot. Dus dat virus moet zich aanpassen.
En kijk eens aan, wij zijn ook zoogdieren.
Voilà. Ja. En wij leven vlakbij die grote veeteeltbedrijven. Dus zo krijg je eigenlijk potentieel voor nieuwe uitbraken.
Ja. Nu, nog even terug naar die pandemie. Mm. Hebt u het idee dat er nu in de coronaperiode lessen zijn getrokken, want we waren slecht voorbereid. Hè? Ik bedoel, er waren kritische reserves in ziekenhuizen wegbezuinigd en zo van die flauwekul. Ja. Is daar lering uit getrokken? En moest er nu opnieuw zoiets gebeuren, zijn we dan beter voorbereid?
Voor een groot deel wel. Voor een groot deel wel. Ik denk veel mensen, maar in zowel de federale als de Vlaamse overheid als op Europees niveau, nemen dit heel serieus. En dus daar is zeker wel versterking gebeurd. Dus ik hoop het wel, maar er is toch nog...
Ruimte voor verbetering.
Er is toch nog veel werk. Er is toch veel werk. Eén belangrijke kanttekening, en daar denk ik dat we zelfs eigenlijk een stap terug hebben geplaatst, is... Je ziet hier hoe complex zo'n uitbraak is. Heel veel verschillende nationaliteiten betrokken. Een schip dat vertrekt naar Argentinië. Er zitten 23 verschillende nationaliteiten aan boord. Meer dan aan op Spaans grondgebied. Dus dat is direct een heel internationaal karakter. Dus wat je nodig hebt om die chaos tegen te gaan, is internationale coördinatie.
Die is overal zo wel aan het afbrokkelen momenteel.
Voilà. En bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie speelt daar een cruciale rol in. En eerder dan dat we die organisatie na COVID, want het heeft heel veel kritiek ook gekregen voor ze niet doortastend genoeg heeft opgetreden tijdens de COVID-19.
Ja, niemand wou, hè?
Nee, voilà. Heel COVID is heel complex geweest, maar de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie, je kan daar kritiek op hebben, maar is wel belangrijk. En eerder dan die organisatie te versterken, verzwakken ze. En dat is eigenlijk vooral door het uitstappen van de Verenigde Staten, uit de Wereldgezondheidsorganisatie. De Verenigde Staten, ik denk 20% van hun budget verantwoordelijk voor was. Dus in plaats van dat die organisatie versterkt wordt, moet die nu plots heel, heel hard besparen. En de Wereldgezondheidsorganisatie moet heel, heel complexe problemen aanpakken met een vrij bescheiden budget. Mensen weten dat niet, maar het budget is kleiner dan dat van de Brusselse regering, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen.
Ja, dat is niet zoveel, dus.
Nee.
Is misschien ook nog een carrièresprong voor u?
Dat weet ik niet, ik ken veel mensen binnen de Wereldgezondheidsorganisatie, de jobs sneuvelen daar, dus qua carrière mogelijkheden, ze zijn daar niet direct op iemand.
Waar zijn die eigenlijk gevestigd? Of is
in Genève, ja.
Oké, ik heb zo door, denk ik, alles aangeraakt wat ik wilde bespreken met u. Wilde u zelf nog iets toevoegen?
Nee, ik wil je vooral danken voor een heel fijn gesprek. Het belangrijkste wat ik wil toevoegen is mensen niet te veel zorgen moeten maken over de hantavirus. Dat wordt echt niet de nieuwe corona, maar mensen zijn ermee bezig en iedereen neemt het serieus.